We gaan het over de paardenmarkt hebben. De paardenmarkt is hier voor de Antwerpenaars wel bekend, maar er is ook een paardenmarkt in, of voor Zeebrugge. En we hebben dus Sammy Roeland aan de lijn, geïnterviewd gisteren. Vandaag, zaterdag, zenden we dat uit. Maar wat is die paardenmarkt, Sammy?
Ja, goeiedag. Wel, de paardenmarkt is eigenlijk een zandbank. En die ligt zo'n 2 kilometer van de oostelijke strekdam van Zeebrugge, van de haven. En die ligt zo'n tussen de 300 en 1500 meter voor het strand van Knokke. Eigenlijk ongeveer ter hoogte van het casino, zou je kunnen denken. Nu, dat is een rare naam voor een zandbank, zou je kunnen zeggen, de paardenmarkt. Maar de reden dat dat zo noemt, is dat dat ooit effectief een paardenmarkt was. Het is zo dat de kustlijn, en iedereen weet dat wel, nooit of niet steeds dezelfde is gebleven doorheen de geschiedenis. Zeker wie een beetje de geschiedenis van Brugge kent, die weet dat. Maar ooit bevond zich Knokke en Oostende lagen toen onder water nog op dat moment. En had je eigenlijk een eiland voor de kust dat Wulpen noemde. Het was een behoorlijk dichtbevolkt eiland met enkele gehuchten en als hoofdplaats Sint-Lamberts Wulpen. En daar had je een paardenmarkt effectief, waar paarden verhandeld werden. Het is door de overstroming van dat eiland in twee fasen, waarbij het helemaal onder water kwam te liggen, dat eigenlijk die zandbank kwam waar ooit die paardenmarkt gehouden werd. En vandaar in feite die eigenaardige naam voor een zandbank. Die is historisch ja, bekend gebleven, omdat er wel wat schepen konden op vastlopen. En dat is de aanleiding geweest dan ook om in Heist een vuurtoren te bouwen.
We spreken erover, niet zozeer voor die historie vanuit de 14e eeuw of wat dan ook, maar over wat er na de Eerste Wereldoorlog gebeurd is. Leg dat eens uit.
Ja, wel zo. De Eerste Wereldoorlog was eigenlijk de eerste grote oorlog op een industriële schaal, waarbij er een grote hoeveelheden munitie geproduceerd was. Dat is iets waar dat ze in de Westhoek nog altijd mee bezig zijn, de dag van vandaag. Er wordt nog altijd van alles gevonden. Maar toen de oorlog gedaan was, zat men eigenlijk met gigantische hoeveelheden munitieresten. Remnants of war noemde dat. Niet enkel bij ons, maar eigenlijk op heel veel verschillende plaatsen in de wereld. En de vraag was, ja, wat moeten wij daar nu mee aanvangen? We kunnen dat niet zomaar laten liggen. Dat is een risico. Terrorisme of politieke instabiliteit, wat moet er daarmee gebeuren? En van de conventionele munitie heeft men eigenlijk in die periode er heel veel laten exploderen. Onder gecontroleerde omstandigheden in kuilen in de grond en zo. Maar bij hefgasmunitie of mosterdgasmunitie en dergelijke, was dat natuurlijk een probleem, omdat je het risico liep van eigenlijk de toxische lading vrij te maken net door zo'n explosie. Men heeft zich toen afgevraagd, ja, wat moeten we daar nu mee aanvangen? Wat moeten we daarmee doen? En blijkbaar heeft men er toen voor gekozen, niet alleen bij ons, maar op vele andere plaatsen, om dat in zee te bergen. In Amerika zijn er daar bepaalde voorwaarden aan verbonden geweest. Dat moest 60 kilometer buiten de kust. Een van de grootste opslagplaatsen van zo'n munitie bevindt zich in de Noordelijke IJszee in feite. Maar bij ons heb je er dus ook. Bij ons is dat de Zandbank. Nederland heeft dat een stukje gedaan in de Oosterschelde. Het idee daarachter was van, als we die munitie daar laten neerzakken, dan zal die zandbank dat absorberen en zal dat eigenlijk bedekt worden en zal eigenlijk zowel de deklaag als de zee ons behoeden eigenlijk voor rampen.
Ja, dus chemische wapens geborgen, maar dan eigenlijk gewoon gestort in de zee op een kilometer voor de kust, 1, 2 kilometers voor de kust. Over hoeveel wapens gaat het? Over hoeveel munitie gaat het?
Ja, het grote probleem daar is, dat is niet goed gedocumenteerd geweest. Dat kan zijn om veiligheidsredenen of misschien ja, in de naoorlogse situatie dat er dan niet veel capaciteit was om dat ook administratief goed te ondersteunen. Wat dat eigenlijk geweten is, is men was dat vergeten dat men dat daar geborgen had. En men wist eigenlijk niet meer het bestaan van dat munitiekerkhof af, tot in feite in 1971 er uitbreidingswerken kwamen aan de haven. Men heeft toen de armen van de zeehaven in feite uitgebreid. En bij werken door baggeraars werd er op hindernissen gestoten en heeft toen duikers laten duiken. En daar heeft men toen eigenlijk een aantal tientallen granaten en obussen gevonden op de zeebodem. Ja, men
Dus
wist niet goed.
die waren niet bedekt. Dus want
Op dat moment
je
niet daar,
zei,
ja.
zoals je het verhaal vertelde, was ze van we bergen dat en dat wordt dan bedekt. Precies als het allemaal een goed plan was, maar in de praktijk is het daar in zee gedumpt. Er is geen documentatie om bijgehouden. Men wist dus eigenlijk niet hoeveel het was. En uiteindelijk was het niet bedekt. En is het 50 jaar later toevallig, ja, zijn ze er eigenlijk op gestoten, letterlijk.
Het was minstens deels niet bedekt toen. Dus er lagen dingen bloot. En toen is men iemand gevonden, Willy Pladijs. En dat was de directeur van de firma De Kloet. En op basis van familiale overlevering, dus niet op basis van documenten of zo, wist iemand te vertellen van kijk, er is daar in 1920 munitie gedropt op die plaats in zee. En hij heeft toen ingeschat van dat heeft ongeveer een half jaar lang geduurd dat men met schepen af en aangevaren is vanuit de haven van Zeebrugge tot op die zandbank. En daar heeft men zo'n 300 ton per dag gelost. Op basis van wat dat die ene persoon, die Willy Pladijs, verteld heeft, heeft men in die periode een soort ruwe schatting gemaakt. En men dacht toen van kijk, dat gaat hier over zo'n 35.000 ton munitie gaan. Men wist toen ook niet hoeveel daarvan is er conventioneel, hoeveel is er toxisch. En men is er toen van uitgegaan in feite, ja, als we de verhoudingen bekijken elders, dan zal dat ongeveer een derde zijn toxische inhoud.
En
Maar,
elders, wat is dat dan? Elders is dat dan de munitie in het algemeen of elders
ja,
bij
dat verrassen
gelijkaardige.
dat na de, ja, sorry.
Ja.
Hoe dat eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog, toen dat ze de munitie vonden, dachten ze ongeveer dat dat de verhouding was tussen de bestaande munitie, tussen dat die daar weer spiegeld ging zijn
Ja, men ging er
ongeveer.
dus vanuit wat er in zee gedumpt was, dat wat in het algemeen geproduceerd werd of gevonden werd, representatief was voor wat er in zee gedumpt was.
Ja, inderdaad. Men dacht dat toen. Men vond het moeilijk om dat op te ruimen. Maar we waarschijnlijk ook niet te veel de havenuitbreiding hinderen. Dus men heeft er toen voor gekozen van kijk, we gaan gewoon een soort veiligheidsperimeter instellen. Er komt een verbodszone en daarbinnen mag je niet ankeren en niet vissen. Dus dat zijn de maatregelen dat toen gebeurd zijn. En die havenuitbreidingen, dus die armen die uitgebreid zijn, die hebben de stromingspatronen veranderd. En eigenlijk daarna heeft er zich een soort sedimentlaag van 1 tot 5 meter neergezet op de paardenmarkt. En men ging ervan uit van ja, dat creëert ook een zuurstofarme omgeving. En de corrosie, de verroesting van die omhulsels, dat zou worden vertraagd daardoor.
Oké, en dan over het feit dat, want je schrijft nog wel iets over het feit dat of over de veronderstelling dat dat maar een derde, dat er een derde chemische wapens zouden zijn gedumpt en twee derde dus conventionele munitie.
Ja,
Dat klopt waarschijnlijk niet.
dat was louter een gissing op basis van de enige gegevens die men had, dat men probeerde een soort ja, rationaliteit te vinden. Maar daar is dan in 2013, dus eigenlijk een veertigtal jaar later, een studie gekomen van twee mensen. Tine Misjaan van de Universiteit Gent en dokter Luc van de Weijer van het Rijksarchief. En zij stelden eigenlijk iets anders. Dus eigenlijk kwam er tot neer van, ja, men deed eigenlijk bovengronds alleen niet giftige munitie dat men explodeerde. En men heeft het naar daar gevoerd, precies omdat het giftige munitie was. Dus men gaat er nu eigenlijk vanuit dat de grootste hoeveelheid, laat ons zeggen, precies wel heftige munitie is, toxische munitie.
Ja, dus 35.000 ton is een schatting, munitie waarvan de meerderheid giftige munitie. En weet men dan precies waarover het gaat? Je schrijft hyperiet en Clark. Wat is dat voor iets?
Wel, ja, je hebt de munities die gebruikt zijn op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Je hebt zowel de hefgasbommen als mosterdgas en hyperiet als actieve stof. Dus wat er nu vastgesteld is, en dat is nog recenter in feite heeft men dat lang genegeerd. Men heeft toen wel in 2013 gezien van een stukje van die deklaag is weer dunner aan het worden. En toen heeft men later vanuit volksgezondheid gezegd van ja, we gaan dat toch een keer moeten dichter bestuderen. En in 2018 is dat dan, zijn er bodemstalen genomen. En toen heeft men eigenlijk van die heftige stoffen hyperiet of Clark gevonden in hoeveelheden in de, hoe zou ik zeggen, in het sip van de paardenmarkt zelf. Waarbij dat vermoed werd van, oké, er is hier een lekkage, die is al enige tijd aan de gang en die zal verder plaatsvinden. Toen dat vastgesteld is, heeft men in feite een groep experten aangesteld, die nu nog altijd aan het werk zijn en die eigenlijk meer monitoring moeten doen en meer staalnames nemen. En die ook ja, een risico-inschatting moeten maken van de situatie daar. En dat is nu in twee fasen een beetje gebeurd.
Ja,
Ja.
vooraleer we daarop verder ingaan. Dus het is al 6 jaar geleden dat men dat eigenlijk al vastgesteld heeft, dat er daar enige vorm van lekkage is. Ik vind het eigenlijk raar dat dat nooit zoiets nooit in de media komt. Het gaat over Ipriet of Clark, is dat eigenlijk hetzelfde? Het ene Engels en het andere Nederlands, de naam?
Dit is het mosterdgas in feite.
Ja.
En Clark, dan moet ik zelf opzoeken
Ja.
of dat heel
Oké.
precies hetzelfde
Ik kan dat
is.
wel eens opzoeken,
Maar ik
maar in
denk.
alle gevallen, maar er zijn dus, ja, er wordt dan gassen, maar dat blijft dan in het water opgelost. Dus is enig. Dus nee, dat is allemaal, dat klinkt nogal ernstig. Dus want men gaat er eigenlijk maar vanuit, ja, dat wordt wel bedekt, dat was dan niet bedekt, of toch maar gedeeltelijk. Dan met aanleg van die dammen is het dan wel voor een stuk bedekt. Er was eigenlijk niet echt opvolging. Ja, en nu blijkt er dat er dan toch al een soort lekkage is. Maar dat is dan heel beperkt, veronderstel ik. Want ja, anders.
Men heeft stalen genomen toen in de buurt van de paardenmarkt, dat vastgesteld. Ik denk niet dat er in een ruimere omgeving rond veel staalnames zijn gebeurd, ook zeker niet dieper. En eigenlijk heeft men in die periode gezegd van oké, we gaan een soort plan maken daar rond. Wat moet er gebeuren? Dat was voor de eerste keer dat dat gebeurde in feite. En waarbij er moet gezegd worden, ja, dat is 100 jaar na de feiten. Dat is gebeurd door het ministerie van Leefmilieu. En de eerste fase is afgelopen en nu in 2024 is er een tweede plan van aanpak gekomen. En in dat plan zegt men nog een keer, en dat is eigenlijk een beetje de essentie van wat ik wil zeggen. Ik wil niet alarmistisch doen of zo, want ik ben geen wetenschapper. Ik kom helemaal niet in de plaats van de wetenschappers. Maar daar zegt men eigenlijk nog een keer van, er is te veel, of er is een te groot gebrek aan kennis over heel die situatie. We moeten dat verder onderzoeken. En daar gaat eigenlijk het nu over van, ja, oké, er moet verder onderzoek gebeuren. Er moeten stalen, dat moet bijkomen. Maar ook, wat moet er daar nu mee gebeuren? Dat ligt daar nu. Wat kan er gebeuren? En men heeft eigenlijk een aantal scenario's ingeschat. Van, kan dat ontploffen? En men zegt, goh, de kans is klein. Doordat het veel gas is, zijn er minder ontstekingen. Een tweede iets, goh, kan er impact zijn door een schip? Wel, die kans is klein, want het is geen vaarzone. Maar bijvoorbeeld door storm of iets dergelijks. De kans is misschien eens om de 150 jaar. Nu, dat lijkt een kleine kans, maar natuurlijk, er is al 100 jaar voorbij.
Ja.
Dus, en bij, hoe zou ik zeggen, zo'n zaken die eigenlijk blijvend daar liggen, is 150 jaar een korte tijd als je het voorzorgsprincipe toepast. Dus de vraag is, ja, houdt men daar genoeg rekening mee of niet? Een ander aspect is natuurlijk, men heeft dat gevrijwaard als vaarroute. Er mag ook niet op gevist worden of zo. Maar men heeft wel degelijk al verschillende keren sporen gevonden van visserij op die plek. Waarschijnlijk illegale visserij, maar dat neemt niet weg dat ze gebeurt. Dus in feite zijn er wel een aantal mogelijke risicofactoren en waar dat men rekening mee moet houden. Maar er zijn daar een paar problemen en die bevinden zich een beetje op allemaal op hetzelfde niveau van logistiek en kostprijs. Dus de
Maar
mogelijkheid zou zijn.
vooraleer we over dus de oplossingen gaan, want wordt er, dus het is al in 2013 werd er eigenlijk al gezegd van ja, dat is waarschijnlijk vooral chemisch afval. Allee,
Ja.
chemische wapens, 30, meer dan 30.000 ton waarschijnlijk. En in 2018 hebben ze al een soort vervuiling vastgesteld, maar wordt er daar nu eigenlijk, en nu is er sprake, we zijn bijna 2025, is er sprake van. Ah, we moeten dat gaan onderzoeken, maar is er de afgelopen 6 jaar is er geen systematische meting bijvoorbeeld en monitoring aan de gang?
Nu is, ik zeg het, sinds 6 jaar is er een soort plan vanwege leefmilieu en is er een soort monitoring, maar het is mij een beetje onduidelijk op welke schaal dat dat gebeurt en wat eigenlijk de gaten nog zijn in de kennis, want het rapport van 2024 of het plan van aanpak van 2024 voor de komende periode zegt eigenlijk zelf dat er nog te veel gaten zijn in die kennis.
Geeft dat dan geen overzicht van wat er al gemeten is?
Dat staat daarin. Je kan dat plan ook opzoeken. Maar wat dat bijvoorbeeld mij een beetje vreemd lijkt, is dat in dat nieuwe rapport van de regering, in feite van de leefmilieu, dat men daar eigenlijk nog steeds spreekt van een derde gifgas. En dan vraag ik mij af, ja, zij baseren zich nu nog altijd op die cijfers uit de jaren 70, die met ellebogenwerk verricht zijn. Maar ik vind daar nergens de cijfers terug uit die latere studie uit 2013. Waar ik net naar verwees, van mevrouw Michiaan, die spreekt dat het mogelijk volledig daar is. En dat, dus vraag ik me af, ja, is die studie, krijgt die voldoende middelen om te gronden te werken of zo? Want als er zo'n stukken kennis niet opgenomen worden, ja, dan kan je daar toch
Ja,
vragen bij, alleszins, ja.
maar er wordt dus ook, allee, de vraag is enerzijds, worden er systematisch metingen en monitoring gedaan? En anderzijds hebben ze ook al dus verder onderzoekingen gedaan via duikers en zo, om effectief ja, van die munitie te gaan, daar gaan recupereren om te zien of dat het, welk percentage dat er effectief gifgasmunitie is.
Er zijn verschillende soorten metingen. Je hebt bijvoorbeeld akoestische en magnetische metingen, waar dat men nu probeert eigenlijk een soort vijfhoek af te bakenen waar dat de munitie zou liggen.
Ja. En is dat al gebeurd of is het in het plan dat nu voor
Nee, dat
ligt?
is al gebeurd.
Ja.
Dat is de voorbije jaren gebeurd, ja. En dan zijn er effectief metingen gebeurd de voorbije jaren. Vooral naar de lekkage. Maar wat dat er goed moet begrepen worden, is dat men eigenlijk aan de oppervlakte blijft, omdat er eigenlijk geen verstoring zou zijn. Dus wat er daaronder gaande is, dat weet men in feite niet goed.
Ja.
Dus ja, eigenlijk is het vooral, hoe zou ik het zeggen, de ecotoxicologische effecten die men meet en het chronisch vrijkomen van polluenten, zoals dat men zegt. Hetgeen dat eigenlijk die lekkage probeert men een stuk te monitoren.
Dus maar
Gewoon die
die
rond.
zee is daar zeer ondiep, veronderstel ik dat er maar een paar meter is.
Het is niet heel diep, nee.
Ja.
Wat men bijvoorbeeld moeilijker kan meten, is hoe zit het met de corrosie van die munitie, omdat die onder die deklaag ligt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de stabiliteit daarvan? En dat soort
Ja,
zaken.
en daar is geen
Dus
onderzoek naar gedaan, of wel? Of is dat er...
dat, nee, ik denk niet dat,
Ja.
ik heb niet gezegd, maar in het vorige rapport heb ik daar niks over
Ja,
teruggelezen.
en is men dat wel van plan om te doen in het plan nu?
Ik denk dat men eigenlijk geen verstoringen wil doen voor het ogenblik.
Oké. En Oké, en dan, ja, dan is de vraag, wat is het plan, voor zover je ziet? Want ja, ik had je onderbroken toen je het ging hebben over ja, mogelijke oplossen van het probleem. Dus in eerste instantie is het inderdaad meten en weten, maar als men al zegt, we willen zelfs geen metingen gaan doen omdat dat verstorend is. Wat is het plan dan eigenlijk om die zaak op te lossen?
Theoretisch zijn er een paar mogelijkheden en de ideale oplossing zou zijn van kijk, Dovo bergt dat. Ze halen het uit de zee,
De
ze
ontmijningsdienst.
maken... Ja, inderdaad. Maar daar is er een groot capaciteitsprobleem, omdat eigenlijk Dovo bij machte is om een aantal ladingen per dag te ontmantelen. En dat het hier natuurlijk gaat over 35.000 ton. Dus met de huidige capaciteit zou je eigenlijk decennia aan een stuk aan het ontmantelen zijn.
Ja, daar heb je
Dus de
extra financiering voor nodig en extra mensen.
ja, heel veel extra middelen. En dan heb je het nog maar over de ontmanteling. Het moet dan natuurlijk ook nog gaan over het bovenhalen, het aan land brengen of het eventueel op zee verwerken. Dus dat vereist eigenlijk heel wat investeringen. Dus heeft men eigenlijk gedacht dat dat logistiek en financieel niet haalbaar was. Een tweede oplossing, waar men theoretisch aan gedacht had, was eigenlijk om daar bijvoorbeeld extra zandbanken te plaatsen, waardoor dat risico op aanvaring vermindert, bijvoorbeeld. Maar ook dat vond men niet haalbaar financieel. Dus wordt er eigenlijk voor het ogenblik gekozen voor de monitoringstrategie, namelijk men laat het liggen en men blijft het bestuderen.
Maar dan toch niet, want men zegt we gaan niet kijken wat de status van de munitie zelf, want we gaan niet verstoren. Dus het is alleen maar het nemen van oppervlaktewaterstalen. Dan is dat het waar het bij blijft.
Ik ga een keer zeggen wat dat er letterlijk staat. Een testproject kan overwogen worden, maar verder dringen verdere ontwikkeling op het vlak van detectiemethodes om objecten op de site exact te kunnen lokaliseren en hun eigenschappen te bepalen zich op. Dus een deel, dat gaat over testruiming bijvoorbeeld, hoe zou dat lopen? Wel, in feite is men nu aan het kijken, zijn er manieren om op sommige plaatsen erbij te komen? Met andere wetenschappelijke methodes. Bijvoorbeeld dat je niet rechtstreeks ja, staalnames moet doen, waar dat je moeilijk aan kan. Kan er bijvoorbeeld 3D-modellering gebeuren? Diepere staalnames gebeuren? Bijvoorbeeld door dieptestalen en dat soort zaken. Maar dat zijn zaken die eigenlijk nu nog allemaal moeten uitgewerkt worden. Maar er wordt vooral gepleit om tot een soort stuurgroep te komen van verschillende experten uit verschillende disciplines, die een overzicht heeft van ja, wat kan er hier allemaal gebeuren? Want dat is natuurlijk een multidisciplinaire aanpak die gaat nodig zijn. Maar Kent zegt dat men daar een hoge prioriteit aan gaat toekennen en dat er van daaruit ja, op basis van overleg tussen verschillende wetenschapsdisciplines naar methoden gezocht wordt om het beter te bestuderen, in kaart te brengen, te meten en dergelijke meer. Dat lijkt natuurlijk, als je besluit om geen ruiming of geen bedekking ervan te doen, of dat soort zaken, lijkt mij dat de enige manier. Maar dat moet dan ook wel op een ernstige manier gebeuren en dat moet daar ook wel goed in geïnvesteerd worden. En wat dat er vooral belangrijk is dat het de wetenschappelijke overwegingen zullen zijn, die moeten de bovenhand halen in vergelijking met van ja, wat kost het, hoe bedreigend is het voor bepaalde economische activiteit, en et cetera.
Je zei dat gezegd werd dat de dove oplossing, dus het echt ruimen, niet haalbaar is. Maar dat is dan zuiver op een kwestie van zeggen we hebben de middelen momenteel niet. En heeft men eigenlijk berekend wat dat zou kosten? Of is dat gewoon gezegd van ja, nee, dat hebben we momenteel niet het personeel? Of is er effectief een kostenschatting van gemaakt? Waarschijnlijk niet, omdat het momenteel niet in te schatten is, omdat er geen duidelijke weet is van hoeveel munitie er ligt.
Er wordt verwezen naar andere projecten. Bijvoorbeeld in 2023 zou de Duitse regering voor een pilootproject in de Lübecker Bocht en de baai van Mecklenburg 100 miljoen euro hebben uitgetrokken voor een pilootproject. Dat is nog maar een pilootproject.
Ja.
Als je het op ruime schaal wil doen, dan betekent dat dat het om een veelvoud zal gaan. Dat is het enige soort financiële schatting
Ja.
dat ik in het dossier heb teruggevonden.
Het is een goed punt dat je daar vermeldt, dus de Duitsers, want je had ook al gezegd de Amerikanen, ja, die hebben dan in de diepzee, in de diepere zee, 60 kilometer voor de kust gedumpt. Dat is misschien in eerste zicht een veiliger oplossing. Anderzijds natuurlijk nog moeilijker om het weg te halen als het zou nodig zijn. En de Hollanders, die hebben het in de Oosterschelde gedumpt. Zitten ze daar
Ja.
met het exact hetzelfde probleem? En is er daar is die aanpak daar, of het gebrek aan aanpak daar hetzelfde? Of is er daar een
Die
duidelijker plan?
situatie heb ik zelf niet goed bestudeerd. Ik ben het een paar keer tegengekomen in de artikels, toen dat ik mijn artikel aan het maken was. En wat er daar steeds terugkomt, is dat het daar niet bedekt zou zijn, grotendeels. Dus daar is er geen zandbank die het beschermt of zo.
En
Voor de rest.
is er een weet van over hoeveel munitie het daar gaat? Want
Nee.
nee.
Ik denk dat ik zou kunnen opzoeken, maar ik heb een artikel nu over de paardenmarkt gemaakt, dus meer specifieke kennis over de Oosterschelde, daarvoor zou ik nog een keer extra opzoekingswerk
Ja.
moeten doen in feite.
Maar je zou verwachten dat de mensen, ja, dus er toch wel wat mosselindustrie en zo die daar zit, dat die mensen daar druk uitoefenen om dat op te lossen. Want als dat ja, als het effectief verder begint te lekken, reputatie alleen al, zouden kunnen de consumenten bevreesd zijn voor het consumeren van Zeeuwse mossels.
Eventueel wel. Ik zeg het, ik ken de situatie daar niet. Maar mossels zijn natuurlijk een soort ruimers van de zee. Dus het is wel belangrijk voor mosselen dat de waterkwaliteit goed is en dat er geen toxiciteit in het water is, natuurlijk.
Ja, je had het over, wie is nu de verantwoordelijke? Want je had het over leefmilieu, maar je hebt nog altijd een nationaal ministerie, denk ik, en dan Vlaams. Vlaams, dat heet tegenwoordig dan omgeving. Bij wie zit dat eigenlijk? Want dat is de Noordzee, en ik dacht dat Noordzee nog altijd nationaal, federaal was. Klopt dat?
Maar je zit met een paar spelers natuurlijk die een rol spelen. Je hebt inderdaad leefmilieu die federaal zit. Je hebt natuurlijk rond veiligheid is een provinciale kwestie, dat is de gouverneur. Anderzijds zit je met de haven van Zeebrugge. Correctie, de haven Antwerpen-Zeebrugge is dat nu geworden. Waarbij dat je het havenbestuur hebt uit de stad Antwerpen en de stad Brugge. Ik denk dat Vlaanderen op een paar vlakken ook bevoegd is. Dus het is een beetje een typische kwestie voor ons land, dat het natuurlijk in de praktijk ja, meerdere niveaus overschrijdt. Of, ja.
Maar de directe verantwoordelijkheid en mogelijk kost is wel voor nationaal, federaal niveau dan, want het is leefmilieu die in principe dat zou
Ja,
moeten oplossen.
inderdaad.
Ja.
Volgens mij wel. Ik ben geen jurist.
Ja.
Ik weet niet wat een rondje politieke Zwarte Pieten het resultaat zou zijn, maar volgens mij is het federaal, ja.
Ja.